Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 58 zingen wij het achtste vers. De mens zal eerlang vrolijk zeggen, gewis de deugd geniet haar vrucht. Gods grootheid wordt terecht geducht, die loon en straf weet toe te leggen. Gewis daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. We noemden nu het laatste vers van Psalm 58. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het 20ste hoofdstuk. Wij herzeggen u Openbaring 20, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75, daarvan het 4e vers: geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Openbaring 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden, dag en nacht, in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, een iegelijk, naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
Gemeente, in deze middagdienst zijn wij toegekomen aan het laatste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, dat wij nu eerst aan u willen voorlezen en dat handelt van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de consciënties, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht, en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddeloze, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vrome en uitverkorene. Dewijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner conscientieën en zullen onsterfelijk worden. Doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en de uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere. Tot zover artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Van het laatste oordeel, drie gedachten. In de eerste plaats willen we denken over de rechter.
In de tweede plaats over de gedaagden. En in de derde plaats over de uitspraak. Dus het gaat over het laatste oordeel. Dat zal een rechtszitting zijn. Want de Heer Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Drie gedachten. In de eerste plaats de rechter. Dat begint met de eerste woorden ten laatste. En dat loopt door tot de woorden in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. Onze tweede gedachte, de gedaagden. Het begint met de woorden en als dan. En tenslotte de uitspraak, beginnende met de woorden en daarom. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het laatste artikel, het 37e artikel van onze belijdenis. En jongens en meisjes, het is niet alleen het laatste artikel, maar het gaat ook over de laatste dingen. Het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus ten oordeel. Een heel aangrijpend, maar ook een heel vertroostend artikel. Ten laatste geloven wij. Ik wil eraan herinneren dat hier Gods kinderen aan het woord zijn. En dat daarom ook het accent in dit artikel ligt op de troost van de wederkomst. En het artikel ook mag eindigen met het uitzien naar de wederkomst. Omdat dan de verlossing van de ware gelovigen volkomen zal zijn. Het is net als in onze Heidelbergse catechismus. Ook daar is dat artikel over de wederkomst zo troostrijk. Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods. Wat Guido de Bret doet, dat is heel eenvoudig het woord van God naspreken. En wat wij vanmiddag proberen te doen en altijd proberen te doen op de preekstoel, gemeente, en dat mag u ook van een dienaar van het goddelijk woord verwachten, dat is heel eenvoudig het woord van God naspreken. En in de tijd van Guido de Bret had dat woord van God in de kerk nog gezag. Maar wij leven in een tijd waarin dat gezag aan het afbrokkelen is. En toch, het woord, ik heb het in mijn gebed ook aangehaald, jonge mensen, Gods woord is de waarheid. Of je het nu gelooft of niet, de Heere Jezus heeft het gezegd. En het zal straks ook blijken als al deze dingen die hier staan letterlijk vervuld zullen worden, want het komt uit het woord. Dat als de tijd van de Heere verordent. De dag van de wederkomst is geen vraag. En het is ook niet de vraag wanneer de wederkomst zal gebeuren. Die dag en dat tijdstip is al lang bekend. Maar niet bij ons. Niet bij de schepselen, dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Van die dag en die uren weet niemand, nog de engelen, nog de Zoon, dan de Vader. Ook de Heere Jezus als middelaar in zijn vernedering wist dat ogenblik niet. Maar dat tijdstip, dat staat vast en wij weten dat zal plotseling zijn, dat wordt vergeleken bij de komst van een dief in de nacht. En die dief die zegt niet van tevoren, ik kom eraan, wilt u de rekening mee houden. Die sluit plotseling de tuin in, die staat ongemerkt voor de deur. En zo zal het ook zijn met de wederkomst van Christus. Niet dat die tijd niet van tevoren door kenmerken duidelijk wordt dat het in aantocht is. Daar heeft de Heer Jezus heel duidelijk over gesproken in Matthäus 24. En al die kenmerken die hij genoemd heeft, die aan de wederkomst vooraf zullen gaan, die zien we dagelijks rondom ons heen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen. De liefde van velen zal verkouden. Afval, de openbaring van de antichrist. De vergelijking van de dagen van Noach en de dagen van Lot. Zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. In de dagen van Noach leefden de mensen alsof er geen God in de hemel was. Zij leefden alleen maar voor het hier en nu. En in de dagen van Lot, wij weten het, op seksueel gebied waren de remmen eraf. En in onze tijd is het nog veel erger. Schrikken we daar nog van? Want het zijn duidelijke kenmerken. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Die mensen van Sodom, die gingen net zo lang door. Tot de Heere zwavel en vuur van de hemel deed regenen. En gemeente, we zijn niet beter. Als de Heere onze zielsogen niet opent, dan gaan we door tot het laatste ogenblik toe. O, dat u nog heden bekende, hetgeen dat tot uw vrede is dienende. Want deze dingen worden ons gepredikt tot ons behoud. De ramsbazuin wordt nog geblazen, opdat we ons zouden overgeven, hebben we vanmorgen gehoord. Wanneer zal de Heer Jezus komen? Wel, er is één voorwaarde die hier genoemd wordt. Dat is als het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn. Het is heel opvallend in dit artikel dat het woord uitverkorenen 3 keer wordt genoemd. Dus dat de wederkomst staat in het licht van de volvoering van Gods welbehagen. En ook in de Heidelbergse Catechismus, zondag 19, lezen wij dat. Mij en alle uitverkorenen. Wie dat zijn, dat weten we niet. Dat zullen we dan pas weten als de boeken worden geopend en ook het boek des levens. Je kunt nu nooit zeggen, ik was niet uitverkoren, jongens en meisjes. Want dat weet je helemaal niet. Het is de duivel die je dat inblaast. Dat boek, dat zal straks pas op de jongste dag geopend worden. Maar de Heere draagt deze wereld nog om der uitverkorenen wil. Hij is nog bezig. Er moeten op deze zondag nog mensen bekeerd worden. De zon staat nog aan de hemel. Nog dienaren des woords worden uitgezonden, omdat het getal nog niet vol geworden is. Er is nog plaats. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Misbruik de verkiezing niet. Maar Guido de Bredy schrijft het hier, dat begrijpen we wel, vanuit de troost van Gods kinderen. Ze waren ook niet beter. Maar het is de vrije gunst die eeuwig God bewoog, waarom zij niet tot het uiterste zijn doorgegaan. Naar in dit leven, naar God zijn gaan vragen en naar hem zijn gaan zoeken. Dat het over hen gaat, dat blijkt ook uit deze belijdenis. Onze Heere Jezus Christus. Wie zal er straks de rechter zijn? De Vader heeft al het oordeel overgegeven aan de Zoon. En daarvan zegt de kerk, hij is de onze. Onze Heere Jezus Christus. Hij wordt hier genoemd met 3 namen. Namen die voor Gods kinderen op deze aarde zo'n diepe betekenis krijgen. Zij kunnen niet zomaar neutraal over de wederkomst spreken. En niet zomaar over de rechter alsof het voor hen een wild vreemde is. Wel nee, het is juist diegene die zij hier op deze aarde leerden kennen. En van wie zij hier hebben leren zingen, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Als de Heere Jezus je zaligmaker is, dan kun je toch geen betere rechter wensen? Want Hij kent ons. Hij weet hoe wij hier in dit leven aan zijn voeten terechtgekomen zijn. Nee, Hij is niet partijdig, maar Hij handelt volgens het heilig recht van God. En Hij weet wie niet om dat recht heen konden, maar die door dat recht verootmoedigd zijn en als verloren zondaren aan zijn voeten terecht zijn gekomen. Voor zulke mensen komt het goed. Want Hij weet het. Hij weet wie ze zijn straks. Hij kent ze één voor één. Uit de hemel zal komen. Daar is Hij naartoe gegaan, jongens en meisjes. Op de hemelvaartsdag. Daar is de Heere Jezus nog. En vandaar zal Hij komen. Lichamelijk en zienlijk gelijk Hij opgevaren is. Hij is met de wolk opgevaren. Hij komt ook op de wolken weer terug. Maar dan vol majesteit en heerlijkheid. Hij zal omringd zijn van de heilige engelen. Duizenden engelen zullen Hem omringen. En Hij zal daar op de troon zitten als op een rechterstoel. We hebben het horen lezen door de ouderling, Openbaring 20. Een grote witte troon die in de wolken zal staan, waarvoor wij allemaal geroepen zullen worden om zich te verklaren. Dat staat er heel bijzonder. Om zich te verklaren, dat betekent om duidelijk te maken dat Hij dat is. Mensen geloven dat niet, dat de Heere Jezus de rechter is. Maar dan zal Hij verschijnen als rechter. Hij zal het doen uitkomen. Een woord wat vaak gebruikt wordt voor de wederkomst, dat is het woord parousia. En het woord parousia, dat betekent aanwezigheid. De Heere Jezus zal met zijn aanwezigheid duidelijk maken dat Hij door de Vader is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Hij zal deze oude wereld in vuur en vlam stellen. Alles gaat in de brand. Alles waar we hier zo hard voor gewerkt hebben. Alles waar u hier misschien wel voor geleefd hebt. Alles gaat in de brand. Ook dit kerkgebouw. En waarom? Nee, niet om de aarde te verwoesten, te vernietigen, dat zal niet gebeuren. Maar om deze aarde, die wij door onze zonde vervloekt hebben, om die door het vuur te zuiveren van het oordeel. Zodat er zal komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat wordt wel genoemd de wedergeboorte van alle dingen. Of anders gezegd, de wederoprichting van alle dingen. Van deze rechter geldt, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En dan zal het weer worden zoals in het begin. Nee, het zal mooier worden dan in het begin, want dan zal er geen verwoesting meer zijn. Die nieuwe schepping zal nooit meer door de zonde worden aangetast. Dat is dus iets om naar uit te zien. Zeker dan in plaats alleen maar deze oude wereld te proberen op te bouwen. Ik zeg niet dat wij er niet goed voor moeten zorgen. Maar deze oude wereld gaat naar zijn einde. Alles wat uit stof is, dat neemt een eind door de tijd die alles schendt. En als je dan geen uitzicht hebt op deze nieuwe aarde, wat ben je dan arm? Al ben je nog zo rijk. Hij komt om de aarde te richten. U merkt wel dat Guido de Bray in dit artikel helemaal niet wil weten van het chiliasme. Het helemaal niet heeft over een 1000-jarig vrederijk. Het helemaal niet heeft over tweeërlei wederkomst van de Heere Jezus Christus. En daar willen wij ook niks van weten. Waarom niet? Heel eenvoudig, omdat het berust op een verkeerde exegese van Openbaring 20. We hebben er wel eens bij stilgestaan en ja, ik kan u alleen maar aanraden, lees heel rustig de kanttekeningen bij Openbaring 20 en u zult zien hoe dit hoofdstuk bedoeld is. Dit is niet een geschiedenis, maar dit is een profetie. Laten we ons daarom niet laten meezuigen door die oude dwaling die weer springlevend is. Tijdens de omwandeling van de Heer Jezus hadden de discipelen er ook al last van. Dat aardse koninkrijk, hier moet het gebeuren. Nee, wij moeten niet op de aarde gericht zijn, maar wij moeten op de hemel gericht zijn. Daar ligt de volmaaktheid van dit koninkrijk. Onze eerste gedachte, de rechter. We gaan naar onze tweede gedachte, de gedaagden. Wie zullen dat meemaken? Wie zullen er voor die rechter gedaagd worden? Nou, dat antwoord dat kan kort zijn, maar het is wel aangrijpend. Alle mensen. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Kinderen ook? Ja, kinderen ook. Net zo goed als oude mensen, mannen, vrouwen, rijke, armen. Mensen die hier op deze aarde een hoge positie hadden en ook mensen die hoorden bij de allerarmste, alle mensen zonder onderscheid. Ik zag de doden staan en klein en groot staande voor God en de boeken werden geopend. Ze zullen gedagvaard worden door de stem van de archangel en door het geklank van de goddelijke bazuin. Vanmorgen hoorden we van de bazuinen bij Jericho. Maar er komt een ogenblik, gemeente, dan zal de goddelijke bazuin, die zal door de archangel, door de aartsengel geblazen worden. En dat geluid dat zal doordringen tot in uw slaapkamer, dat zal doordringen in heel Nunspeet, dat zal in alle hoeken van deze aarde te horen zijn. En dat geluid, dat zal en de levende en de doden dagen voor de rechterstoel van hemel en aarde. En door dat geluid zullen de graven opengaan. Zelfs de doden zullen verrijzen. De zielen zullen terugkeren uit de hemel en uit de hel en zullen zich weer verbinden aan dat lichaam dat hier op deze aarde begraven was. En er zal dan tweeërlei opstanding zijn. Zo zal er ook tweeërlei uitspraak zijn van de rechter. En dat zal zijn of vrijspraak of veroordeling. Daarom is het een opstanding ten eeuwige leven of een opstanding ter verdoemenis. Het is niet om het even hoe je leeft. Het is ook niet om het even hoe je in het graf wordt neergelaten. De zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam. Dus de ziel die met sterven ons lichaam verlaat, zal als het de stem van de archangel klinkt, weer terugkeren in ons eigen lichaam. Datzelfde lichaam waarmee je hier geleefd hebt. Het zal geen ander lichaam zijn. Al is er van dat lichaam niks meer over dan een handjevol stof. Al zou ons lichaam verbrand zijn, kan toch niet? Dat je dan weer hetzelfde lichaam hebt, mensen laten zich cremeren, omdat zij niets moeten weten van de wederopstanding der doden. Ach, dat maakt voor de Heere niet uit. In die zin maakt het niet uit, maakt wel uit of wij ons laten cremeren, ja of nee. Maar in die zin maakt hij het niet uit dat hij uit dat stof weer dat lichaam waarmede wij geleefd hebben, ditzelfde lichaam en datzelfde stof waar hij het uit geschapen heeft, om dat weer te doen verrijzen. Het zullen je eigen handen zijn die hier op deze aarde gebruikt hebt, zullen je eigen voeten zijn. Het zullen je eigen oren zijn. zullen je eigen ogen zijn, zoals Job dat zegt, de welke mijn ogen zien zullen. Als mijn lichaam weer vlees worden zal en niet een vreemde. Het zal alleen andere hoedanigheden hebben. Het zal een lichaam zijn wat voor eeuwige bestemming geschikt is. Het zal een onsterfelijk lichaam zijn. Want als het een vergankelijk lichaam is, dan zou aan de hemelse heerlijkheid een keer een einde komen. Of dan zou aan de helse straf eenmaal een einde komen. Er komt geen einde aan. Dat lichaam, dat zal eeuwig blijven bestaan. Het zal een geestelijk lichaam zijn, met andere hoedanigheden. En aangaande degene die alsdan nog zullen leven, ja, daar leefde onze vader heel dichtbij. Daar leefde Guido de Bray heel dichtbij, bij de dag van de wederkomst. Er zullen dan nog mensen leven. Misschien zult u nog leven. Misschien zul jij nog leven. Misschien gaan we dit in ons leven meemaken. Ik zeg niet dat het niet zo is. Want we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest dan nu. En die mensen die dan nog leven, die zullen niet sterven. Maar die zullen in een ogenblik, zegt Guido de Bray, veranderd worden. En uit verderfelijk onverderfelijk worden. Hij heeft dat uit de schrift, zo zijn we begonnen toch? Hij heeft dit uit 1 Korinthe 15. Waar Paulus zegt, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet alle ontslapen. Maar wij zullen alle veranderd worden in een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Die ziel zal dan niet uit het lichaam gaan, maar die zal in het lichaam blijven en met het lichaam veroordeeld worden. Als hier dan gesproken wordt over onsterfelijk worden, dan betekent dat natuurlijk van het lichaam. De ziel was al onsterfelijk. Bedenk dat. We hebben niet alleen een lichaam. Mensen die kiezen voor euthanasie denken dat wij alleen een lichaam hebben en dood is dood. Maar waar zij geen erg in hebben is, wij hebben ook een ziel. En die ziel die zal na het sterven voortleven. Die ziel die is voor een eeuwigheid geschapen en ook dat lichaam zal weer herrijzen. Het is niet om het even wat je met je lichaam doet. En het is ook niet om het even hoe je over je ziel denkt. Jongens en meisjes, David die was heel vaak in gesprek met zijn ziel. Voor hem was dat een werkelijkheid. Dan was hij in gesprek met zichzelf, mijn ziel. Dat was McShane ook als hij zegt, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heb je zo wel eens een gesprek met jezelf? Stel je die vragen ook wel eens aan jezelf. Wat is het goed om daarvoor ook stille tijd te nemen? En niet al je genadetijd te laten opslokken door zoveel wat de aandacht vraagt. Ik denk dat de vorst der duisternis nog nooit zoveel middelen gehad heeft om onze tijd van ons af te nemen. Wat zijn we toch druk? En wat zijn er veel dingen die je bij wilt houden, altijd online. Geen stille tijd. Niet toegekomen aan de vraag, wat zal dat erg zijn als je straks, als de Heer Jezus wederkomt, tot de conclusie moet komen, ik was er niet aan toegekomen. Maar aan het allerbelangrijkste waarop je hier op aarde was, namelijk om je voor te bereiden op de eeuwigheid. Want de eeuwigheid komt. Dan zullen de boeken geopend worden, staat hier. En de doden geoordeeld worden. Hetgeen dat zij in deze wereld gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad, komt ook uit de Bijbel. Alles komt uit de Bijbel. Zeg niet dat een preek over de Nederlandse geloofsbelijdenis niet een preek over de Bijbel zou zijn. Dit hoofdstuk, dit artikel, dat staat vol met Bijbelteksten. En het is heel aangrijpend. Het is ons voorgelezen hoe dat het gaan zal. Die toekomstige rechtszitting die we allemaal mee zullen maken. Kijk, er is een rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie. Dat is iets tussen God en je ziel. Als Gods kinderen dat gaan beleven, die openlijke vrijspraak in hun hart, dan is dat een zaak tussen God en hun ziel. Er is een rechtszitting direct als je gaat sterven. Als de mens zijn ziel uitblaast, dan gaat die ziel naar God. En dan ben je alleen met de Heer, jongens en meisjes. En dan zal de Heer een oordeel vellen over je ziel. Er is niemand bij je. Dat is of vrijgesproken worden, of veroordeeld worden. Daar is niemand bij. En straks op de jongste dag, dan zal er een publieke rechtszitting zijn. En dan zult u zien hoe het met mij zal zijn en ik zal zien hoe het met u zal zijn. Dan kun je hier op deze aarde van alles verbergen en ophouden, maar dan valt er niks meer te verbergen. Dat zal een openbare rechtszitting zijn, waarvan ieder getuige zal zijn wat onze eindbestemming zal zijn. De boeken worden geopend. Dat is beeldspraak. De Heer heeft natuurlijk geen boek nodig om te kijken wat wij allemaal gedaan hebben. Al staat er wel in de Bijbel dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht. Dat is beeldspraak. Maar die boeken die kunnen wijzen op de alwetendheid van God en op de voorzienigheid van God. Dan zal blijken voor ons alsof hij het boek openslaat en het ons als het ware onder ogen brengt van bladzij tot bladzij. Dan zal blijken dat de Heere alles van ons weet en dat wij niets voor hem konden verbergen. En dan zal ook, en daar wijst dit artikel ook op, onze consciëntie geopend worden. Het boek van onze consciëntie. Zullen de mensen die dan veroordeeld worden, zullen zij dan tegenspreken? En zullen ze dan zeggen, dat heb ik niet gedaan? Dat heb je hier vaak. Mensen pleiten onschuldig, terwijl ze drommels goed weten dat ze niet onschuldig zijn. Dat zullen we dan niet meer doen, want de boeken worden geopend. Het boek van ons eigen geweten wordt dan opengelegd. Ons eigen geweten zal zeggen, dat heb je wel gedaan. Dan zullen wij verstommen. Dan zullen wij op 1000 vragen geen antwoord hebben, gemeente. Als wij schuldig zullen staan voor de rechterstoel van God. Wat zal dat zijn om daar als een schuldenaar te staan? Je genadetijd voorbij te hebben laten gaan en dan voor eeuwig, zoals dat straks in de derde gedachte naar voren komt, voor eeuwig veroordeeld te worden. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden. We kunnen ons haast niet voorstellen hoe gedetailleerd dat oordeel zal zijn. Hier op deze aarde gaat een rechter echt niet over een praatje bij de koffie een uitspraak doen, tenzij dat er bewijslast in ligt. Maar dat oordeel, dat zal gaan over al de ijdele woorden die wij gesproken hebben. Wat zijn dat ijdele woorden? Dat zijn nietszeggende woorden. Woorden die leeg zijn. Wat misbruiken wij onze tong vaak? Wat zijn er ellenlange gesprekken die allemaal ijdel zijn? Dat wij onze mond niet gebruiken tot Gods eer. Niet tot liefde voor onze naaste, maar misbruiken. Ach ja, De wereld noemt dat kinderspel en tijdverdrijf. Gezelligheid zoeken, moppen tappen, schuine praat en wat die smeer zei. Maar gemeente, het zal eenmaal terugkomen. En dan staat hier heel aangrijpend niet alleen onze woorden, maar ook de verborgenheden en de geveinsdheden. Alles wat wij hier hebben geprobeerd onder de mat te schuiven. Alles wat voor de mensen verborgen is gebleven. Dat zal dan publiek worden, openbaar gemaakt worden. Door de rechter van hemel en aarde. Ja, ook ten goede. Dan zal van Gods kind bijzonder werkelijk worden wat er staat in Psalm 37. Hij zal uw recht doen blinken als de middagzonnestralen. Dan zal het verborgene, dat zal duidelijk worden. En de geveinsdheden van de mensen zullen openbaarlijk en voor allen ontdekt worden. Er is zoveel geveinsdheid. Doen alsof. Je anders voordoen dan je in werkelijkheid bent. En hier op deze aarde komen mensen soms openbaar. Moeten ook openbaar komen. Je schrikt er soms van. Had je nooit verwacht van die avondmaalganger. Had je nooit verwacht van die ambtsdrager. Had je nooit verwacht van die kerkganger. Maar de apostel zegt, het moet ook. Hier op deze aarde moet ook duidelijk worden wie wij zijn. En als het hier op deze aarde niet duidelijk wordt, dan wordt het straks wel duidelijk in de dag des oordeels. Het verborgene, dat zal openbaar komen. De geveinsdheid zal openbaar komen. Is dat niet te voorkomen? Nee, dat is niet te voorkomen. Dan zullen alle boeken geopend worden. Sommige mensen worden bang als hun handelswijze wordt opengelegd. Als hun gesprekken aan het licht komen. Maar dan komt alles aan het licht. Tenzij, is er nog een mogelijkheid dat het niet aan het licht komt? Ja. Wanneer dan? Als het uitgewist is door het bloed van het lam. Ik geloof echt niet dat straks in die grote dag der dagen de zonde van David en Batseba in die rechtszitting breed aan de orde zal komen. En waarom niet? Omdat die misdaad er niet meer is. En waarom is die misdaad er niet? Omdat die zonde van David door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zijn uitgeweest. Als dat levensboek van David opengaat, dan zijn die zwarte bladzijden weg. En die zijn door de Heere geworpen in de zee van de vergetelheid. Daar komt hij echt niet meer op terug. Dat is voor eens en voor altijd weggedaan. En daarom, weet u wat ik hoop? Dat u in dit leven voor de rechterstoel van Christus mag komen te staan. Dat u in dit leven door de ramsbazuin mag worden opgeroepen om u te verootmoedigen. Dat je in dit leven je zonde gaat belijden voor God en voor de mensen. Nu er nog genade te krijgen is. Dat verborgene, dat moet niet verborgen blijven, jongens en meisjes. Maar dat moet je eerlijk aan de Heere gaan bekennen. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan mocht David zeggen, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Al onze geveinsdheden, al onze ijdele woorden, al onze zonden bekennen. En net als Rachab de hoer, het ermee eens zijn als God zijn leger zendt om je te veroordelen. Voor zulke is er verwachting. We gaan naar onze derde gedachte, de uitspraak. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 96 en daarvan het zesde en het negende vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht te beven. Psalm 96 en daarvan het zesde en het negende vers. Onze derde gedachte, en daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. Denken die er dan zo vaak aan? Nou, het is te vrezen van niet. Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden ze niet zo goddeloos zijn en niet zo boos zijn. Dan zou die ernstige toekomstgedachte de zonde nog intomen in hun leven. De goddeloze die denkt het liefst niet aan de dag van afrekening. En dat bedoelt Guido de Breij ook niet, dat die mensen daar zoveel aan denken. Maar hij wil hier maar zeggen dat die dag een werkelijkheid is. En dat als goddelozen daaraan denken dat ze inderdaad reden hebben om te vrezen voor die dag als die komen zal, zolang als ze goddeloos blijven. Want beter is natuurlijk om met die goddeloosheid te breken. Mensen verharden zich. En op een gegeven moment word je aan het oordeel overgegeven. Die vuil is dat hij nog vuil worden. De mens is bezig om zijn maat vol te zondigen. Maar beter is als die ernstige gedachte ons verootmoedigen mag. Als we bang worden voor de zonde, jonge mensen. Denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Je zou er veel meer mee bezig moeten zijn. Veel meer tijd voor vrij moeten maken. Kostelijke genadetijd. Die, als je die voorbij hebt laten gaan, je zou wensen straks dat je nog 10 minuten zou krijgen. Om tot de Heere te roepen. Maar dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Dat is heel ernstig en ik zeg dat niet om jullie bang te maken, maar moeten we wel eerlijk zijn. Het is niet zo dat je in dit leven zomaar kan doen en laten wat je zelf wil. Het leven is heel ernstig. Het is soms plotseling voorbij. Door een hartstilstand. Door een ongeluk. Je hoeft er niet oud voor te wezen en sterven. Dat is God ontmoeten. En als we dan als een vijand voor God zullen staan, komt het niet goed. Het is inderdaad goed om er eens over na te gaan denken. Als je er nog nooit over gedacht hebt, ook u, grijzaard, oude van dagen. Want het is zo nabij gekomen. En aan de andere kant is het zo wenselijk en troostelijk voor de vrome en de uitverkoren, hebt u dat woord weer, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. En dan moet u bij arbeid niet denken aan hun dagelijkse arbeid die wij allemaal hebben. Maar dan moet u bij de arbeid denken aan die arbeid en moeite die verbonden zijn aan het vrezen van de Heere. Aan de geloofsvervolging, aan de geloofsstrijd. Zoals Johannes dat ook zegt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En dan wordt met die arbeid bedoeld die verdrukking, die strijd, die strijd van 10 dagen, zoals dat symbolisch wordt uitgedrukt. En dan zal hun onnozelheid, dat betekent hun onschuld, die zal door allen bekend worden. Er wordt wat gelasterd over Gods kinderen. Er wordt wat gelasterd over Gods knechten. Er wordt wat verdraaid. Door mensen die hun eigen recht zoeken en hun eigen vuile zonde proberen te bedekken door anderen aan te klagen. En daar is soms maar heel weinig aan te doen. Zeker ook door ambtsdragers, want die hebben een ambtsgeheim. Die kunnen zich nooit verweren tegen hetgeen dat over hen wordt gezegd. Maar straks, dan zal blijken de onnozelheid, de onschuld van Gods kinderen. En dan zullen wij de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die zijn kinderen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. U proeft wel in dit artikel, daar proeft u iets van wat de martelaarskerk heeft doorleefd in de tijd van Guido de Bret. De dagen van de inquisitie. De overheid die niet naar artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn verantwoordelijkheid heeft verstaan, maar die zich juist toegelegd heeft op het schade aanbrengen aan de kerk des Heren. Heel aangrijpend. Gods kinderen staan vaak in de kou. Maar dan zal de Heere het voor hen opnemen. En zo lezen we het ook in de Heidelbergse Catechismus, zondag 19. Al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Wat kunnen Gods kinderen daar wel eens naar uitzien? Niet uit persoonlijke wraakgevoelens. Die moet je geen ruimte geven. Dan moet je vergevingsgezind proberen te zijn. Dan moet je de minste proberen te zijn. Als het gaat om jezelf. Maar nee, het gaat die zielen onder het altaar om de eer van God. Als zij bidden en zij riepen met grote stem zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? Heer, het gaat om uw zaak. Het gaat om uw naam, het gaat om uw eer. Zou u in willen grijpen? En dat is voor Gods kinderen soms zo moeilijk. Dat het lijkt alsof de Heere er niet van weet. Dat het lijkt alsof de vijand maar kan doen wat hij wil. Asaf heeft ermee geworsteld in Psalm 73. Hij zegt: zij hebben geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. En ze zijn niet in de moeite als andere mensen. En ze worden met andere mensen niet geplaagd. En mijn bestraffing is er alle morgens. Oh, wacht even, Asaf. Kom eens even mee naar het heiligdom. En toen heeft hij het gezien. Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. De Heere laat het echt niet over zijn kant gaan. En de mensen zullen overwonnen worden door hun eigen consciëntie. Ze zullen het zelf weten. Ze zullen zichzelf veroordelen. Wat Gods kinderen hier op deze aarde leren, zichzelf veroordelen, dat gaan de bozen straks pas leren als het te laat is. En dan zal de onsterfelijkheid juist verschrikkelijk voor hen zijn. Omdat aan de pijniging, aan de straf, aan het oordeel geen einde zal komen. En ze zullen gaan in het eeuwige vuur. En dan moet je niet denken aan gewoon vuur. Houtvuur, want dat brandt een keer op. Maar je moet denken aan het vuur van Gods toorn. Zijn wel erge dingen, dominee? Zou het echt waar zijn? God is toch liefde? Kan toch niet dat God zoiets gaat doen met mensen? Nee, velen denken er zo over. Velen worden niet meer eerlijk behandeld vandaag. En de Heere beware mij ervoor dat ik u ook kussens onder de oksels zou naaien en u in de bloemhoven zou jagen. Dat gaat u mij straks kwalijk nemen. Er zullen misschien mensen zijn die zeggen: ik zucht onder de prediking van die man. Dat zou best kunnen, maar ik heb liever dat u nu zegt: ik zucht onder uw prediking, dan dat u straks op de jongste dag tegen mij zegt: en waarom hebt u mij niet eerlijk behandeld? Waarom hebt u niet gezegd hoe het in der werkelijkheid is? Weet u wat ik hoop? Dat de prediking gebruikt mag worden, en dat is mijn grootste begeerte. Dat u aan de voeten van de zaligmaker mag komen. Iedere waarachtig geroepen dienaar des woords heeft het behoud van zijn schapen op het oog. En ik hoop dat u dat ook wilt geloven. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Wij zoeken uw behoud. Maar wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wat dat betreft, dan zou de prediking nog wel veel ernstiger moeten zijn. De Heere, doe mij en u maar gedurig beseffen dat de eeuwigheid nabij is. En deze dingen zijn waar. Guido de Bret die haalt het uit de Bijbel. Jongens en meisjes, dit zijn woorden van de Heere Jezus. Lees het maar na. Dit is niet zomaar van een zware kerk of zo. Maar dit zijn woorden van de Heere Jezus. die zegt wat hij doen zal straks op die grote dag der dagen met de goddelozen. En dan zijn er maar twee soorten van mensen. Want tegenover deze lees ik en daarentegen. Dat is de andere groep, dat is geen tussengroep. Gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. Wij zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. De uitverkorenen, dan gaat het boek open. Dat boek des levens. En dan zal blijken, ook voor degenen die hier daar zo vaak aan getwijfeld hebben, dat hun naam geschreven staat in dat boek des levens. En dan zal de Zoon van God belijden voor zijn hemelse Vader en voor de engelen, degenen die hem hier op deze aarde beleden hebben. Hij zal verloochenen degenen die hem verloochend hebben, die er geen zuur gezicht voor over gehad hebben. Die vanwege de beschaamdheid voor mensen, voor collega's, voor vrienden en vriendinnen, de wereld gevolgd zijn. Hun keuzes gemaakt hebben. Maar dan zal hij voor zijn kinderen het opnemen. Hij zal hen belijden voor zijn hemelse Vader. En de tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Rutherford zegt dat de Heer Jezus zijn kinderen zal opwachten om met een zachte doek, de tranen, het is symboliek natuurlijk, dat begrijpt u, de tranen van hun ogen uit hun ogen af te wissen. De gedachtenis aan alle verdriet, moeite, zorgen zal worden weggenomen. En hun zaak, ja, ze hebben hier misschien wel eens naar de overheid gekeken. Artikel 36, daar staat wat de kerk verwacht van de overheid. Maar zo gebeurt het niet. En dat is zo teleurstellend. De zaak van de kerk, die komt niet op de politieke agenda. De zaak van de kerk, daar neemt de meerderheid van de democratie het niet voor op. Nee, het is juist vaak zo dat de kerk verdacht wordt gemaakt. Als het gaat over de Bijbelse visie op Gods inzettingen, dan zegt men van de christenen dat ze ketters zijn, of dat ze goddeloos zijn, of dat ze onbarmhartig zijn, enzovoort. Maar dat beroep op deze rechter, dat is niet te vergeefs. Dan zal hij het voor hen opnemen. Nee, Gods kinderen, ze zijn geen staatsvijanden. Guido de Bray, die aan de galg gehangen is vanwege dit geschriftje, heeft op het schavot, eer dat men hem opgehangen heeft, het volk opgeroepen om de overheid te gehoorzamen. Daar kunt u een voorbeeld van nemen. Die overheid die hem in de kou liet staan. Die overheid die dit liet gebeuren. Dat het zijn leven kostte. Hoe kan je dat nou zeggen? Wel, hij mocht verder zien. Hij zag op de rechter van hemel en aarde die recht zou doen. En daarom zegt hij ook, daarom verwachten wij die grote dag met een zeer groot verlangen. Wat er dan klaar ligt, dat heeft geen oog gezien, geen oor gehoord. Dat is in geen mensenhart opgeklommen. Maar dan zullen alle beloften vervuld worden. Dan zal alle strijd gestreden zijn. Dan zal de gemeenschap met Christus volkomen worden. Die verwachting met groot verlangen. Want hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, dat is pas waar men Jezus ziet. Gemeente, hoe is het nou met die verwachting? In de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Calvijn zegt, dit is een kenmerk van de ware kerk. Als dat er niet is, hoe is dat met de avondmaalgangers? Van vorige week, met deze verwachting. Staat ons leven, hoe is dat met uw dominee, met mij, met ons? Want ik preek ook tot mezelf. Is het, ik blijf u al den dag verwachten, mogen we zo staan te midden van onze samenleving, niet als klagers omdat ons geen recht wordt gedaan, maar in dat uitzien dat hij nabij is, die onze ziel lief heeft, en die, dat vertrouwen mag er bij Gods kinderen bij ogenblikken toch wel zijn, die de zaak op zal lossen. Of hier in dit leven, en zo niet, dan na dit leven. Hoe is uw verhouding tot deze rechter? Wat dunkt u van de Christus? Amen. De slotzang is het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt. De collectes zullen bij de uitgang worden gehouden en zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk en voor het onderhoudsfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.